Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Jongens en meiden, ik heb iets meegenomen. Een t-shirt. En ik moet denk ik deze kant laten zien. Kan je een beetje zien wat erop staat, of niet? Nee? En dan kan ik het wel voorlezen. Hier staat het ook. Dit is een shirt van, jullie kennen hem misschien wel. Meneer Robert van Eck, die zit daar. En die heeft een bedrijf. En die deelt af en toe wat cadeautjes uit. En er zit dan sluikreclame op en zo. Ik dacht, die dominee kan wel eens een keer een nieuw shirt gebruiken. Hier heb je er een. Nee, maar kijk, dit is een shirt van meneer Robert. Die heeft een bedrijf. En die doet van alles in de tuin. En als hij gaat werken, heeft hij dit shirt aan. Robert van Eck, beschoeiing, bestrating en vlonders. En nou heb ik, van het voorjaar heb ik een keer met Robert meegewerkt. Nou, heel leuk. Maar toen zei Robert toen ik aankom, ik had gewoon mijn werkkleren aangetrokken. Maar toen zei hij, nou, doe dit maar aan. Doe dit shirt maar aan. Ik zei, ja, waarom nou? Maar hij zei, nou, dan herkennen de mensen dat jij bij mij hoort. We moesten in de tuin werken bij iemand. En als iemand mij zag, ja, die had mij nog nooit gezien. Die zou denken, wie loopt daar nou in die tuin? Maar als ik dit shirt dan had, die zei, oh, die hoort bij Robert. En die kan ik wel vertrouwen. Dat geeft zo'n shirt dan. Nou, dat was wel fijn. Hey, en weet je, vandaag, ik heb hem meegenomen, want vandaag wordt er iemand in het ambt bevestigd. Meneer Ben Bulsing, die zit daar vooraan, die wordt in het ambt bevestigd. Die wordt ouderling kerkrentmeester en die komt dan volgende week en die week daarna ook hier te zitten. En die krijgt straks de zegen mee. Dan knielt hij en dan gaan we voor hem bidden. En die zegen die hij meekrijgt, die elke ambtsdrager meekrijgt, dat is eigenlijk alsof hij zo'n shirt krijgt aangetrokken. Niet een shirt met Robert erop, maar dat hij een shirt krijgt aangetrokken met de Heere Jezus erop. Dat hij de zegen krijgt, dat wil zeggen dat het werk wat meneer Ben gaat doen in de kerk, dat hij dat gaat doen vanwege de Heere Jezus. Al die ambtsdragers die hier zitten en die je binnen ziet lopen, die doen dat niet omdat ze dat zelf zo leuk vinden. Nee, die doen dat uit naam van de Heere Jezus, van de Heere God, vanuit de Heilige Geest. Weet je wat ik heel fijn vond? Ik had dit shirt aan en ik kon tijdens dat werken kon ik ook af en toe even naar Robert toe. En zeg, hoe moet dit eigenlijk? We moesten een beschoeiing maken. Nou ja, had ik nog nooit gedaan, dus dan moet je af en toe eens even wat vragen. En Robert, die kon mij helpen. Daar was ik ontzettend blij mee, want anders zou het een puinzooi geworden zijn. Nou, met dat meneer Ben de zegen krijgt, het shirt van de Heere Jezus zo gezegd, kan hij ook vragen aan de Heere Jezus. Wilt u mij helpen? Want ik kan dingen zelf niet. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Over dat we eigenlijk allemaal in de kerk, als we iets doen in de kerk voor anderen, dat we dan de hulp vragen van de Heer Jezus. En dan ook verwachten dat we echt wat kunnen. Die beschoeiing zag er prachtig uit. Ondanks het werk van mij. Nou, dus er kan heel wat. Er kan heel wat. Als je hulp hebt van Jezus, zeggen we zo. En dan willen we daar Robert niet met. Nou ja, dat gaat een beetje te ver allemaal, maar. Nee, het idee is helder. Ik hang hem hier. En ik wilde dit shirt teruggeven weer aan Robert, wel gewassen en zo. Hij zei, nee, hou maar. Ik zei, nou, dan ga ik een moment bedenken waarin ik kun gebruiken voor een kindermoment. En dat ontstond ineens van de week. Dus dat staan we weer gelijk. We gaan nu uit de Bijbel lezen. Een verhaal waarin de Heer Jezus andere mensen gaat inzetten om hem te helpen. Eigenlijk helemaal passend bij waar we het over gehad hebben. We lezen verder uit het Lucas-evangelie. Vorige week hebben we gelezen over die vraag van Johannes. Bent u, Jezus, degene die wij verwachten of verwachten wij een ander? Over de identiteit van Jezus. Nou, wij hoorden daar door Lucas gezegd dat Jezus iemand van buitencategorie is, niet te vergelijken met wie dan ook en die wij verwachten. Nou, dat Jezus van buitencategorie is, dat blijkt ook uit het gedeelte wat we nu gaan lezen. Het zijn twee gedeelten uit hoofdstuk 9. En in die twee gedeelten staan centraal eigenlijk de 12 leerlingen, de 12 discipelen van Jezus. En nou ja, 12 jonge mannen die Jezus had uitgekozen om hem te volgen. En niet alleen te volgen, we zullen lezen, Jezus die geeft die 12 mannen ook de opdracht om zelf op weg te gaan. En zelf het werk te doen wat Jezus ook aan het doen was. Evangelie verkondigen, wonderen doen. Een wonderlijke opdracht geeft hij ze. Nou, we lezen over die opdracht die Jezus aan die 12 leerlingen geeft. En ook over ietsje verder, dan zijn ze weer terug van die opdracht. En dat Jezus dan een grote groep mensen gaat voeden. We gaan lezen. Lucas 9, allereerst vers 1 tot 6 en daarna vers 10 tot 17. Daar horen we het woord van God. Jezus riep zijn 12 discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekte te genezen. En hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. En hij zei tegen hem, neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. En ook mag niemand van u 2 stel onderkleren bij zich hebben. En welk huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek van daaruit. En als ze u niet zullen ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud het stof van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen en zij verkondigden het evangelie en genazen overal de zieken. Dan lezen we door bij vers 10. Het zijn de apostelen, die discipelen, op reis geweest en dan komen ze weer terug. Toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij Jezus alles wat ze gedaan hadden. En Jezus nam hen mee en vertrok alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. Toen de menigte dat merkte, volgden zij hem. En Jezus ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. Maar de dag begon te dalen. En de 12 leerlingen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, stuur de menigte weg, opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen, geeft u hen te eten. Zij zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Maar hij zei tegen zijn discipelen, laat hen gaan zitten in groepen van elk 50. En zij deden dat en lieten alle plaats nemen. En nadat Jezus de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel. Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij over hadden van de 12 stukken brood, werd opgeraapt. 12 manden. Dit is voor ons vanmorgen het woord van onze God. Zalig, gelukkig degene die dit hoort en eruit leeft. Amen. Onze focus zal met name liggen op die geschiedenis van het voeden van die vele mensen, de wonderbare spijziging. Een bekende geschiedenis vanuit de Bijbel, maar het houdt verband met die uitzending ook daarvoor. Voordat we erover gaan nadenken, is er gelegenheid uw gaven te geven. Diaconale rondgang, net gehoord, waarvoor bestemd jeugdwerk vanuit de landelijke kerk. En de tweede rondgang is voor de kerkvoogdij. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, gasten in ons midden, geliefde broeders en zusters. Die discipelen van Jezus, die 12 die in deze gedeelte naar voren komen, die hebben een heel dubbel leven. Aan de ene kant leven ze met elkaar een heel gewoon leven, zoals iedereen dat leeft, met gewone verwachtingen. En als dingen op hun pad komen, dan bedenken ze daar hele nuchtere oplossingen voor, zonder heel hoogdravend te zijn. Ze hebben een heel gangbaar leven. Maar aan de andere kant hebben ze een heel apart leven. leeft er in hen iets waardoor ze oog hebben voor het niet gewone. Oog hebben voor dat wat je niet zomaar verwacht. Hebben ze oog voor het wonder. Wat kan gebeuren? En dat dubbele ligt in hunzelf heel dicht bij elkaar. In één verhaal komen namelijk beide naar voren. Dat tweede gedeelte wat we lazen over die wonderbare spijziging. Ruim 5000 mensen die zijn bij elkaar. Een enorme groep mensen. En nou ja, het begint avond te worden. En dan zeggen de discipelen eerst maar eens heel nuchter tegen elkaar van, nou kom, u moest maar eens stoppen, Jezus. U moet de mensen maar eens wat naar huis gaan sturen die hier zijn. Het wordt al donker en ze moeten toch ook een keer eten en overnachten. Laat ze maar gaan, want wij zitten hier op een eenzame plaats. Letterlijk staat er op een woeste plaats, een beetje tegen de woestijn aan. Het is nou niet echt de plaats om met zoveel zo lang te verblijven. Dus laat ze maar gaan. Ze zeggen heel nuchter, oplossingsgericht, niet heel oogdravend. Heel gewoon, zoals ieder mens zou zeggen in deze situatie. Ze moeten naar huis. Er is gewoon geen andere optie om verder te gaan. Maar 10 minuten later, terwijl er niks aan de situatie is veranderd, lopen zij door diezelfde grote groep menigte om te zeggen niet dat ze moeten vertrekken, maar dat zij zich moeten gaan klaarmaken voor het eten. Laat hen maar gaan zitten in groepen van elk 50, zegt Jezus. Nou, en dat zitten, daar staat een woord voor, dat is aanliggen. Dat was een maaltijdding van toen. En de discipelen die moeten dat gaan zeggen. Terwijl er niet ineens eten is gekomen of zo. Maar wel ineens is er in hen oog gekomen voor het ongewone. Verwachten ze iets onverwachts. Verwachten ze iets wonderlijks. Heel dubbel. Aan de ene kant nuchter, voeten op de grond, aan de andere kant het wonder verwachten. Ik denk herkenbaar voor ieder mens die in de nabijheid van Jezus leeft. Aan de ene kant leef je met de gewone verwachting zoals ieder mens, nuchtere oplossingen, niet hoogdravend. Maar aan de andere kant is er iets in je waardoor je oog hebt voor het niet gewone. Waardoor je verwacht het bijzondere. Het wonder wat kan gebeuren. Nou, heel dubbel. Zonder een oordeel daarover te geven, gewoon vaststellend. Heel dubbel. Goed, het is een heel bekend verhaal. Het verhaal van die wonderbare spijziging. Het is bekend onder andere omdat alle 4 de evangelieschrijvers ervan vertellen. En wat hier in de vertelling, zoals ik net al even zei, heel erg van belang is, is de verbondenheid met het voorgaande. Dat wat we ook lazen, die uitzending allereerst van die 12 leerlingen van Jezus. Jezus die roept zijn discipelen bij elkaar en hij geeft hen de opdracht om het werk te doen wat hij zelf ook doet. Jezus zegt, ik kan het werk zelf niet alleen doen allemaal en ik zal straks ook weer weg zijn van de aarde. Daarom moeten jullie ook doen wat ik doe. En Jezus zet mensen in zijn missie in de wereld. Zij moeten doen wat hij ook deed. Nou, zo stuurt hij zijn leerlingen in de omgeving op pad. En we lezen, hij geeft aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekte te genezen. En hij zegt, neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld, geen extra kleding. Ga maar gewoon, in mijn naam. Een hele ontzettend wonderlijke opdracht voor die eenvoudige vissermannen. Er spat vanaf dat die hele rondgang in naam van Jezus een onderneming van geloof moest worden. Ga in puur vertrouwen op God. Alsof Jezus wil zeggen, dat heb ik ook altijd gedaan en gaan jullie ook zo. Vertrouwend op mijn Vader. Nou, ze doen dat. En ze gaan in vertrouwen. En het heeft ook zijn uitwerking. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, lezen we, en zij verkondigden het evangelie en genazen overal zieken. Nou, het staat er allemaal even zo kort beschreven en ik zeg het even in een paar zinnen, maar dit is iets fascinerends natuurlijk wat hier gebeurt. 12 gewone mannen die gaan en het wonder wat om Jezus hing, dat gebeurde ook met hen. Wauw, als je dat tot je door laat dringen. Nou, en dan lezen we dat als zij rond zijn gegaan, dat er dan voor hen even een break is. Ze keren terug naar Jezus en dan is er, voordat die wonderbare spijziging gaat plaatsvinden, dan is er een soort van debriefing, hebben ze. Een evaluatiemoment. En Jezus die neemt hen daarvoor mee naar een eenzame plaats. Zo vertelt Lucas. Die plaats die zouden wij tegenwoordig de hei noemen, denk ik. Hè? Daar vinden dat soort sessies plaats om eens na te denken met elkaar over dat grotere verhaal waar je mee bezig bent als bedrijf of nou ja, ook als gemeente ook. Dus het is allemaal helemaal niet zo hip om hei-sessies te hebben. Die waren er al lang, zien we hier. Nou ja, ze hebben zo'n moment van evaluatie, van inkeer. En terwijl ze daarmee bezig zijn, met z'n dertienen bij elkaar, dan komen er ineens weer allemaal mensen aan. Ze hadden ervan gehoord, de menigte. Een menigte die constant in beeld is in het evangelie. Die komen hen storen. Het zijn mensen die iets willen van Jezus. Die iets zoeken bij Jezus. Wat ze willen, dat weten we niet. Maar we zien wel dat Jezus voor die menigte oog heeft. Want zij storen die hei-sessie helemaal niet. Nee, Jezus zegt niet, vanmorgen zijn jullie de eerste, kom dan maar weer terug. Nee, Jezus ontvangt hen, die menigte, en spreekt over het koninkrijk van God. Zo vertelt Lucas. En nou ja, dan begint de zon een beetje onder te gaan. Die discipelen worden wat onrustig. Hoe moet dat nou met al die mensen? En ja, als je dan een beetje van een afstandje ernaar kijkt, en lezend van de aanloop hier naartoe, dan zou je zeggen, ja jongens, heb een beetje vertrouwen. Heb een beetje vertrouwen. Als de kracht en de macht van God jullie in je afgelopen reis door de omgeving zo nabij is geweest, ja, dan zal dit toch ook wel goed komen. Dan hoef je niet zo druk te maken dat zij weg moeten en zo. Maar nee, dat is blijkbaar niet in ze. Hebben ze dan zo'n klein geloof ineens, die discipelen? En is de les uit dit verhaal, nou, vertrouw ten alle tijden op het wonder van God? Ja, ik denk niet per se dat dat zo is. Want misschien zien we hier wel een hele gewone praktische kijk op de gang van zaken. Ik denk dat. Van, oh, nou, dit gaat een probleem worden als we nu nog langer doorgaan. Nou, welke oplossingen zijn er voor dat probleem? Nou, niet zo heel veel naar huis sturen is de enige oplossing. Nou, prima, dan gaan we dat doen. Ik denk dat we hier gewoon een nuchtere kant zien van de discipelen. Dus niet zozeer een klein gelovige of zo, maar gewoon een nuchter nadenken van ze. Ik ben er ook wel blij mee dat zij zo zijn. Het is fijn als er mensen zijn die met oplossingen komen. Die verder kunnen brengen als er een probleem is. En in de kerk is het ook heel fijn als die mensen er gewoon zijn. De troubleshooters. Die gewoon inzien van, nou ja, oh, zo en zo kunnen we die dingen oplossen. En dat moet er daarvoor allemaal gebeuren. Nou, laten we dat gewoon doen. En we moeten eerlijk zijn, er zijn ook niet overal voor elke probleem wonderen nodig of zo. Er hoeft ook niet altijd overal met een hele geestelijke bril ook in de kerk niet nagekeken worden. Het gewoon een nuchtere verstand, dat is vaak ook al heel wat waard. Nou, en zo zijn discipelen denk ik daar ook in het eerste begin bezig. Gewoon nuchter, dit moet er gedaan worden, punt, dat doen we. Maar ja, van tijd tot tijd is het wonder toch wel nodig. Zijn er dingen waar je niet echt een nuchtere oplossing voor kan verzinnen? Je weet het als ambtsdrager. Of in je bredere werk voor de gemeente. Je bent op weg naar iemand toe. Misschien wel gewoon met de bloemen. Of een afgesproken huisbezoek. Of binnen het oudere bezoekwerk, of je bereidt een avond voor het jeugdhonk of zo voor. Ja, dan denk ik, ja, wat zou ik nou eigenlijk gaan zeggen? Wat zou ik nou gaan zeggen? En in sommige van die situaties wil je iets overbrengen van het koninkrijk van God, iets overbrengen van de verkondiging van Jezus hier ook. Ja, je hebt het idee, ja, er moet wel iets van een wonder gebeuren. Wil het daar echt over gaan? Of wil iemand daar iets van meekrijgen met wat ik doe? Van tijd tot tijd is er wel echt een wonder nodig. Je weet dat als je nadenkt over het voortbestaan van twee kwetsbare gemeenten. Er is hier telkens nieuw geloof nodig. En er zijn ook telkens nieuwe financiële middelen nodig. Het gaat allemaal, maar we moeten niet al te ver in de toekomst kijken. Zou de generatie van de jonge kinderen nu, die er wel zoveel zijn, zouden die het ook gaan oppakken? Nou ja, gezien de tijd waarin ze leven en de omgeving, is er wel een wonder nodig. Willen ze dat doen? En wil er een toekomst zijn, ook over 20 jaar, voor ons als gemeente? Van tijd tot tijd is er een wonder nodig. Je weet dat als je zelf aan de randen hebt gestaan van het leven. Ja, ik zie nu toch echt niet meer hoe ik verder moet. Ik kan nu geen gewone nuchtere oplossing meer bedenken. Er is een wonder nodig. Je hebt het gezien bij een ander. Nou, hoe zij er weer bovenop moet komen in die situatie waarin ze nu zit, daar is een wonder voor nodig. Ik zie het niet. Van tijd tot tijd is er wel een wonder nodig. Nou, en dat zien de discipelen absoluut in. Geef hun te eten, zegt Jezus. Zij zeggen eerst, stuur ze maar naar huis. Maar nee, zegt Jezus, geef ze maar te eten. Het is bijna om te lachen dat Jezus dat vraagt. Want ja, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen... Ja, of moeten we soms eten gaan kopen voor al dit volk? Maar ja, we moesten onze geldbuidel naar jou eens thuis laten, dus dat gaat niet lukken. Een wonder is er hier nodig. En het opvallende van de week vond ik in de voorbereiding dat die discipelen, zodra zij beseffen dat er een wonder nodig is, dat ze meteen in de mode schieten van ook een wonder verwachten. Want Jezus zegt tegen hen, laat ze gaan zitten in die groepen. Ga ze maar verdelen. En ze doen het meteen. En ze deden dat en lieten alle plaats nemen. Dus ze zijn nuchter bezig allereerst gewoon oplossingen bedenken. Maar als het wonder nodig is, dan gaan ze ook verwachtingsvol aan het werk met elkaar. Het is prachtig om te zien, dat dubbele. En dat ze dan op het juiste moment gaan handelen vol verwachting. En waardoor komt dat? Waardoor komt dat, dat ze nou vol verwachting gaan handelen? Nou, dat zijn de woorden van Jezus. Eerst is er die nuchtere oplossing, stuur ze maar naar huis. Dan zijn de woorden van Jezus, geven en te eten. En vervolgens is er die wonderlijke oplossing verwachten. Zij gaan verdelen in groepen. Dus die woorden van Jezus, die aansporing van hem, die zijn het wat een verschil maakt. Straks wordt aan jou bende zegen meegegeven. En dat is voor een taak die je niet licht opvat en die ook wel spannend is. En in die zegen wordt jou de naam van onze 3-enige God, Vader, Zoon en Geest meegegeven. Ook Jezus' naam wordt je meegegeven. En dat maakt dat jouw ambt iets is waar je verwachtingsvol kan instappen. Het ambtswerk, dat is niet alleen jouw eigen denken en doen. Nuchter, beide benen op de grond, dat ook, absoluut. Maar het is ook Gods werk. En het is daarom verwachtingsvol werk. In Jezus' naam ga je je gang. En dat maakt het hele ambtsdrager zijn. Tot een onderneming van geloof. Ambtsdrager zijn, dat is de onderneming, de verwachting dat hij zal werken. Door jou heen. Door het werk van heel de kerkenraden heen. Het is mensenwerk, maar het is bovenal Gods werk die zijn gang gaat. En dat is niet alleen beperkt tot het ambt. Dat geldt voor al het werk wat door heel de gemeente gedaan wordt. Het is allemaal een onderneming van geloof. En dat we kunnen verwachten dat we wat we niet voor ons kunnen zien. Alles wat wij doen in Jezus' naam, dat doen we vol verwachting. Als je voor een kringavond bezig bent met de voorbereiding en je bidt in Jezus' naam, verwacht dan het wonder van een goed gesprek op die avond. Of als je een avond voor het jeugdhonk voorbereidt en je bidt in Jezus' naam, verwacht dan een wonder dat er iets blijft hangen bij die jonge gasten van waar je mee bezig bent, hoe klein ook. Of in de contacten in je werk, bid in Jezus' naam, ga in Jezus' naam en verwacht het wonder dat er iets gebeurt in zo'n ontmoeting. Of als je worstelt met je eigen geloof, bid in Jezus' naam om geloof en verwacht dan het wonder daarin. En van tijd tot tijd zie je, hey, wat gebeurt er nu? Een opening ergens, een belijdenis, een kramp die er bij iemand afschiet. Een gemeente die maar blijft bestaan en blijft bestaan en blijft bestaan. Een generatie die betrokken wordt en die tot geloof komt, onverwacht. En toch, het gebeurt. Ik herinner me vanmorgen een verhaal van een predikant. Elke week in de voorbereiding beschreef hij boven zijn preek gemeente en gasten in ons midden. Gasten waren er al 10 jaar lang niet meer geweest, maar hij schreef het elke week boven zijn preek gemeente en gasten in ons midden. Een daad van verwachting. En op een zondag kon hij het daadwerkelijk gaan uitspreken. Gemeente en gasten. En ze kwamen. En ze kwamen nog veel meer. Nou, het is een Amerikaans succesverhaal. Maar goed, die verwachting. Die verwachting. Hier in de kerk. Nuchter. Maar ook het wonder. Nou, er valt nog veel meer over deze geschiedenis te zeggen. Er liggen nog allerlei lijnen. Die komen in het kringmateriaal wel naar voren, waar we over 2 weken mee bezig gaan. Waar ik voor nu op het laatste nog wil wijzen is die menigte. Die een beetje een bijrol heeft, maar wel een hele belangrijke. Dat is die groep mensen waarvan we net al wat zeiden van, dat is een groep die iets wil van Jezus. Die iets bij Jezus denken te vinden. Je spreekt die groep nooit of zo in het evangelie. Dus hoe of wat, dat weten we niet helemaal. En er zullen mensen bij zijn die even aanhaken bij die beweging en die misschien wel blijven of die ook weer weggaan. Het is een menigte die we als gemeente ook kennen, aanhaken en weer weggaan. Het is een gemeente die je in jezelf ook kent, aanhaken en soms ook weer wat minder aanhaken. Maar wat we zien, om die groep van mensen, die menigte, daar gaat het Jezus om. Want dat zien wij in zijn reactie als zij hen komen storen in die hijsessie. Want zij storen niet die menigte. Nee, die menigte die is de eerste prioriteit voor Jezus. Het gaat Jezus daar niet zozeer om die leerlingen. Om al die bijzondere dingen die zij op hun reis hebben gedaan. Het gaat niet zozeer om het wonder op zich. Dat is niet van belang. Nee, er zijn mensen die op zoek zijn naar Jezus, naar het koninkrijk. Mensen die gered moeten worden. Die horen van dat koninkrijk wat komende is. Dat rijk wat alles ander gaat maken. Die mensen, daar gaat het Jezus om. En die discipelen, die laat hij dan even links liggen als die mensen weer komen. En dit verhaal van dit wonder, van die broodvermenigvuldiging, dat is niet zozeer een wonder op zich of zo. Nee, dit verhaal, dit wil het verlangen wekken naar het koninkrijk van God. Dit verhaal, dat wil dat de hongerige daarna gevoed wordt. Daarom vertelt Jezus, Lucas dit verhaal. Om verlangen te wekken naar het koninkrijk. Daar gaat het om. Dat we niet met een open mond staan te kijken van, oh, wat weer een mooi wonder van Jezus. Bijzonder allemaal. Of dat je je hersens pijnigt van, hoe kan dat allemaal nou? Dat dat brood in 1 keer zoveel meer werd. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we iets van het koninkrijk hier zien. Dat er mensen zijn die hongerig zijn en dat ze gevoed worden. Zo is dat koninkrijk. En dat wil Lucas vertellen. Donderdag zeiden we tegen elkaar, Ben, en we hebben dat vaker binnen de kerkraad besproken. En dat is een bekend ding. Het ambtsdragerschap, dat is een knielding. Dat is bedoeld om te dienen. Het gaat in je ambtsdrager zijn om anderen. Je roeping als ouderling kerkrentmeester, of als ouderling, of als diaken, die is er enkel en alleen om voorwaarden te scheppen, waardoor een ander het evangelie kan horen. Daar gaat het om. En jouw roeping is ervoor te zorgen dat er een plek is van samenkomst hier in de kerk. Dat er een predikant kan zijn. Daar collecteer je voor en daar is je werk voor. Roeping van een ambtsdrager is verwelkomen. Kom maar. Is om die mensen in die groepen neer te zetten. zodat ze kunnen eten en uitdelen. Het werk van een ambtsdrager is, luister maar naar die boodschap die hier is. Hier klinkt een boodschap van de Heer die eten geeft, brood geeft en niet zomaar brood, nee, levend brood. Hier is een Heer die brood des levens is, die leven geeft wat eeuwig is. Luister maar. Daartoe zijn wij op aard als gemeente. Daartoe is er een kerkenraad. Niet om onszelf in stand te houden. Niet om dit fijne kleine kerkje koste wat kost te laten bestaan. Niet om onze fijne kleine gemeente te zijn waar we het zo gezellig hebben met elkaar. Nee, het gaat enkel en alleen om te kunnen blijven vertellen. Er is een Heer die leven geeft. Daartoe zijn we op aard. En er is een wonder voor nodig om daar een mens van te overtuigen. Maar in Jezus' naam verwachten we telkens zo'n wonder. En delen we maar. 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 Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.